Vandaag zou ik iets willen vertellen over de hindernissen. En van tijd tot tijd komt iedereen de hindernissen wel tegen in de meditatie en ook in het dagelijks leven. En wat zijn hindernissen eigenlijk? Ja, heel letterlijk, zaken die ons hinderen in opmerkzaamheid en concentratie. En de Boeddha onderscheidde 5 vormen van hindernissen. Verlangen, zintuiglijk verlangen en afkeer. En over die eerste 2 zal ik vandaag wat meer vertellen. Dan dufheid of slaperigheid en onrust, bezorgdheid. En het laatste is twijfel. Die hindernissen hebben allemaal hun wortels in onheilzame staten van geest, verlangen en afkeer en onwetendheid. De Boeddha vergeleek de geest wel met een bosvijver of met een kom met water. En als die bosvijver helemaal stil is, dan kan je de bodem zien. Of in zo'n kom met water zou je eigen gezicht kunnen zien. En wat gebeurt er nou met die hindernissen? Het zijn allemaal oorzaken waardoor je geen helder zicht meer hebt. Hoe kunnen we met de hindernissen omgaan? Daarover gaf de Boeddha ook heel duidelijke instructies. In ieder geval in eerste instantie herkennen of ze aan- of afwezig zijn. En dan vervolgens weten welke verschijnselen of welke oorzaken voor zorgen dat de hindernissen opkomen of ook weer verdwijnen. En het eerste is dus het herkennen van hindernissen. Nou, als er in zijn algemeenheid dat ook iets wat heilzaam is om met de hindernissen om te gaan. Dus herkennen. Ah, dit is verlangen. Dit is afkeer. Ah, onrust. Slaperigheid. Twijfel. En er wordt wel eens een figuur genoemd in het boeddhisme. Mara geheten, die staat voor onheilzame staten van geest. En zo zou je ook kunnen zeggen, ha, Mara, ik zie je. Hindernis, zo herkennen. En soms is het zo dan als onmerkzaamheid gebracht wordt naar de hindernis, dat die, net als andere verschijnselen, dat die ook weer verdwijnt. Alles komt op, is even aanwezig en gaat weer. Zo kan je dan de veranderlijkheid ook herkennen in het omgaan met de hindernissen. Maar in vele gevallen zijn ze nogal kleverig van aard en blijven ze wat langer. En soms is dan alleen opmerkzaamheid niet voldoende. En van alle hindernissen zijn er ook wat specifieke kenmerken, hoe ze te herkennen zijn en ook specifieke oorzaken hoe ze opkomen. Naast bijvoorbeeld het afwezig zijn van opmerkzaamheid of een wat minder sterke opmerkzaamheid. Vandaag zal ik wat meer vertellen over de eerste 2. Zijn als het ware een paar. Ze horen bij elkaar. Misschien heb je ze vanavond ook al tijdens de meditatie herkend. Als ze prettige ervaring hebben, dan is er heel snel de neiging om eraan vast te houden. En dan kan heel snel verlangen opkomen. Hetzelfde als er onprettige ervaringen zijn. Dan is de neiging van de geest vaak om het weg te willen duwen. En dan kan er snel afkeer opkomen. En misschien ook weer verlangen naar iets anders, iets prettigers. En zo zijn het als het ware ook 2 kanten van 1 medaille. en op de eerste wat verder in te gaan, het zintuigelijk verlangen. Zodan die gelijkenis nemen van die bosvijver, dan zou je kunnen zeggen dat er bij zintuigelijk of in het algemeen verlangen, dat daar het water een bepaalde kleur heeft, waardoor het gekleurd is en je eigenlijk niet meer helder kan zien. Je kan de bodem niet zien of in die kom kan je eigenlijk je gezicht niet meer goed weerspiegeld zien. Als het ware zet een ander soort bril op, waardoor je niet meer helder ziet. En hoe ziet dat er dan uit? Als er een prettige ervaring is en dan verlangen volgt. Nou, het is eigenlijk dat je opmerkt dat de geest eraan vastklampt en dat je het heel graag zo wil houden. En je kan het bewegen al wat met mijn lichaam naar voren. Vaak is dat ook zoiets, naartoe willen gaan, eraan vastzitten. Dat kan je herkennen in de geest. Een soort verkramping in de geest, dat het zo wil houden zoals het is. In het dagelijks leven kennen we vast ook allemaal wel verlangen. Bijvoorbeeld bij lekker eten of snoep. Als je één stukje chocola neemt en dan graag nog een tweede of nog weer meer. En het kan extreme vormen aannemen. Ook wel bekend. Bijvoorbeeld in alcohol of in drugs kan het tot verslaving leiden. Echt een hele extreme vorm. Misschien gokken, andersoortige verslavingen. Maar ook wat subtielere vormen. Ook bijvoorbeeld als je in interactie bent met iemand anders. En je echt verlangt naar een prettige uitkomst van een gesprek. Kan ook heel sterk verlangen in zitten. En dan gelijk die teleurstelling als het dan niet zo loopt. En soms is het heel duidelijk te herkennen. Bijvoorbeeld als je merkt of voor de televisie met de zak chips die je niet bij één of twee chipjes blijft, maar dat de zak eigenlijk leeg moet. Ja, dan kan je eigenlijk snel dat verlangen herkennen. Dat is niet zo heel moeilijk. Maar soms is het ook wat subtieler. Wat voor oorzaak heeft dat zintuigelijk of dat verlangen nu? Het begint eigenlijk met die gevoelstoon, prettige gevoelstoon. En dan is heel snel die neiging om meer te willen hebben. Maar het is niet alleen afhankelijk natuurlijk van datgene wat op ons afkomt. Het stukje chocola of iets anders. Niet alleen het object, maar het is vooral ook het niet zien in de geesten, opmerkzaamheid die afwezig is. Prettige gevoelstoon, je kan ook heel goed iets prettigs ervaren en er niet aan vastklampen, niet aan vastzitten. Dan komt en gaat het weer. Hoe kunnen we ermee omgaan? Allereerst is geen goed of fout. We kunnen alle staten van geest en ook dit. Het is een van de velden van opmerkzaamheid. Dus zijn de hindernissen ook. We kunnen het ook opmerken. Het is niet goed of niet fout. Als je het veroordeelt, brengen we eigenlijk als het ware weer een hindernis erbij. Dat is ook vaak wat gebeurt. Ze komen vaak niet alleen, maar vaak in groepjes. En dan heb je niet alleen het verlangen, maar ook weer de afkeer erbij. Er allereerst mee omgaan is gewoon herkennen, de opmerkzaamheid naartoe brengen. Als je het ziet, is ook al vaak weer een mogelijkheid om er anders mee om te gaan. Bijvoorbeeld, ja, de hand die gaat naar de chipzak. Nou, je kan ook kijken, verlangen. Ja. Geef er geen gehoor aan, bijvoorbeeld. Kijken, komt waarschijnlijk weer verlangen op. Nou, eens kijken, dooft weer uit. Best een leuk, interessante observatie. En zo ook in de meditatie kan je het zien, verlangen. Want dan zei je vaak, het lichaam heeft de neiging vaak naar voren te gaan. Maar ik kan kijken, kan ik wat meer naar achter, in balans naar achter. Dat is eigenlijk wat je dan zo kunt doen als de neiging is om naar vaste klanten iets meer afstand te nemen. En herkennen van die patronen in de geest. Kijk soms ook eens wat eronder zit. Vaak is dat dan weer die andere kant van de medaille. Ook bekend, ja, de chocola noem ik maar weer. Dat is iets wat hier nog wel eens het geval is. Als ik ergens bijvoorbeeld een vervelend gesprek heb gehad, dan zie ik daar dat stukje chocolade, die neiging. Ah, dus eigenlijk was de oorzaak dan weer iets anders. De ontevredenheid en de neiging dat weer over het hoofd zien. En dan gaan we de andere kant op, ja, dat verlangen. En wat behulpzaam is ook aan de voordelen denken van een vanafzien. Kan iets wat behulpzaam kan zijn om het verlangen te laten voor wat het is en ervan niet aan gehoor te geven, ervan af te zien. En als je er, ja, op een gegeven moment kan je er helemaal in meegaan en dan kan je uiteindelijk in een soort vastklampen terechtkomen. In Azië hebben ze apenvallen. Het kan zo dat een aap bijvoorbeeld een hand door een kokosnoot doet en daar zit een banaan achter. Maar jij hebt zoveel zin in die banaan, dus ziet het niet en dan, ja, houdt hij die vast en dan zit hij gevangen. Wat helpt is het loslaten en is de hand weer vrij. Een ander is dat ze ook wel kleefstof op een boom doen en hier zit de aap alleen met zijn hand vast. Nou, dan neemt hij zijn andere poot en misschien wel ook nog met zijn voeten. Nou, zo kom je steeds vaster te zitten. Ook dat herkennen. De neigingen van de geest, dat is ook behulpzaam. En zoals gezegd, ach, verlangen is een van de hindernissen. En we kunnen het gewoon herkennen. Dat is helemaal, ja, het is niet goed of fout. Kunnen, net als andere verschijnselen, kunnen we het gewoon opmerken. Je kunt ook opmerken als de geest vrij is van verlangen. Ook iets wat heel prettig voelt. En het wordt ook wel vergeleken door de Boeddha met schuldenvrij zijn. Alsof je een zware lening had en daarvan verlost bent. En als de geest vrij is van verlangen, is die ruim, is die licht, helder. Kun je ook opmerken. Ah, geen verlangen. Kan rust en kalmte dan zijn in de geest. Die andere kant van de medaille, de afkeer. Weer de vergelijking met de bosvijver. Dan wordt er gesproken over water dat verhit is. Nou, dat zal wel bekend voorkomen. Koken van woede bijvoorbeeld. Als die vijver zo verhit is of die komt met water, ja, dan is er geen helder zicht. Daardoor het zicht verstoord. En hoe kunnen we dat herkennen? Afkeer in de meditatie. Dat kan soms heel duidelijk zijn. Bijvoorbeeld als er pijn is in de knie. Je kan het herkennen, onprettige gevoelstoon. Maar eigenlijk van, jakkes, ik wil eraf. Eigenlijk moet het over zijn, moet het weg zijn. De weg duwen, de geest. Maar dan kan je ook herkennen soms in het lichaam van iets achteruit gaan. En soms is het ook wat subtieler. Jeuk bijvoorbeeld. Even observeren. Nou ja, ga ik het benoemen? Nou, eigenlijk wil ik het gewoon wegbenoemen. Ja, is dat ook een vorm van afkeer. Het weg willen hebben. Als ik het maar lang genoeg benoem, dan verdwijnt het wel. Toch een beetje verborgen agenda. Maar het kan ook een houding zijn. Zo'n heel subtiele houding naar iets wat langskomt, wat je eigenlijk niet zo in de gaten hebt, maar toch ergens zo heel subtiel. Nou, eigenlijk eromheen observeren en eigenlijk het weg willen hebben. Dus zien duidelijke en subtiele vormen van afkeer. Nou, in het dagelijks leven is het vaak wel makkelijk te herkennen. Het kan altijd over eten. Het kan bijvoorbeeld eten zijn wat je niet graag lust. Je komt ergens in een restaurant en hebt iets uitgekozen. Zie iets staan, hé, niet lekker. Mensen die je niet mag, waar je eigenlijk een beetje je aversie tegen hebt. Iets wat iemand zegt wat je helemaal niet prettig vindt. Wat je misschien wel kwetst, wat je raakt. Ja, en andere dingen die op het pad komen, die gewoon moeilijk zijn. Ziekte, verlies van een dierbaar iemand en de dood. Dood van een dierbare. Ook angst of ja, depressie zijn ook vormen van deze hindernis in een wat extremere vorm. Soms duidelijk herkenbaar, soms wat subtieler. En ja, hoe komt dat nou? Wat is een oorzaak voor die afkeer? Nou, in eerste instantie sowieso de herkennen van de gevoelstoon onprettig. Als je dat niet ziet, zit je al heel snel in de aversie. En dan kan ook hier van allerlei andere dingen uit volgen. Onheilzame dingen. Onheilzaam spreken en handelen. Wat ook vaak gebeurt, ik zelf ook wel ken, is dat er iets vind je onprettig. Je hebt een prettig gevoel bij iemand. En er komen er allemaal andere emoties bij. En ook allemaal gedachten. Hele circus van gedachten, wat dan die aversie ook weer voedt, als het opstoken van een vuurtje. En soms merk ik ook wel dat heel, er zit iets van bevrediging soms in, iets van vasthouden aan die irritatie en die boosheid, net of dat ze bevrediging geeft. Gelijk willen hebben. En een beetje wij, zij of ik en de ander afgestoten, afgesloten voelen. En ja, dan is dat vorm van vasthouden. Het is ook een vorm van gehechtheid. Ja, en het kan ook een gewoontepatroon worden van herkennen van bepaalde gedachten die er altijd opkomen. Van groeven in een soort plaat waarin je dan terechtkomt. En waar je dan soms aan wil vasthouden als de dingen niet lopen zoals jij graag wil. Hoe kunnen we omgaan met afkeer of aversie en alle vormen daarvan? Nou, ook weer in eerste instantie het opmerken. Ah, afkeer. Ah ja, afkeer herkennen. Aversie. Of misschien dus angst. Of iets anders. Boosheid. Misschien is het irritatie of al wat ver gevorderd. Klein vlammetje of misschien een steekvlam. En juist andersom bij het verlangen kun je meer naar het object toe bewegen. Kijken, ah, wat is dit eigenlijk? Onderzoeken. Bijvoorbeeld pijn is heel moeilijk om mee om te gaan. Dus, ja, je kan het onderzoeken, wat is het eigenlijk? Misschien kloppen, steken. En dat maakt soms ook dat er iets makkelijker is naar te kijken met mildheid. Maar daarbij geldt natuurlijk ook goede zelfzorg, blijft heel belangrijk. Dus altijd als het te veel hoort, kun je altijd van houding veranderen. En wat verder heel mooi tegengif is, of een mooie manier om met aversie in alle vormen om te gaan, in de metta, oefenen van vriendelijkheid. Het kan zijn jezelf iets vriendelijks toewensen, maar ook de zachtheid of vriendelijkheid die maakt dat je het kunt toelaten. Want heel vaak als je jezelf bijvoorbeeld uitnodigt om te ontspannen, dan kan tot een bepaalde hoogte kun je wat verzachten, maar heel veel dingen verdwijnen niet. Bijvoorbeeld pijn in het lichaam. Dus heel vaak kun je toewenden daarna mee kunnen zijn. Niet altijd zo eenvoudig. En soms is het ook een metta-wens bijvoorbeeld van God, mogen ik aanwezig kunnen zijn met deze pijn of met de onrust of wat er ook maar verder zich voordoet. In het dagelijks leven is natuurlijk ook die metta voor jezelf, de compassie voor jezelf en daarmee ook voor anderen een hele mooie manier om met te afkeren en alle vormen daarvan om te gaan. En soms helpt het ook om, als je bijvoorbeeld aversie hebt tegen iemand anders, om En je aandacht te richten ook aan de goede of positieve kanten van die persoon. Zonder over dingen heen te walsen of onder de tapijt te vegen, wat misschien werkelijk heel moeilijk is. Met haar is ook niet een, bijvoorbeeld dat je een soort deurmat bent waarover iedereen zijn voeten kan vegen. Dat is ook niet de bedoeling. Als dingen echt niet passend zijn, is het ook goed om actie te ondernemen. Maar soms kunnen het hele automatische patronen zijn dat je vanzelf weer terechtkomt. Dan kan dit heel behulpzaam zijn. En nadenken over gevolgen van je daden kan je behoeden voor allerlei onheilzame activiteiten die kunnen volgen op boosheid, irritatie. Kan kijken wat is heilzaam nu om te doen. Soms misschien gewoon wat afstand nemen en compassie voor jezelf, iets vriendelijks. Als er dan weer ruimte is, kun je kijken hoe je daar op een wijze manier mee om kunt gaan. En ook is het soms goed om je te realiseren dat ja, alles komt op en verdwijnt ook weer. Dat ken ik ook wel, woede is ook iets wat ook een levensduur heeft. Weer heel hevig opvlammen, weer afzakken. Maar net als met die hand in die chipzak. De verlangen heeft ook zo. Het komt op, gaat weer weg. Ik ken dat ook van boosheid, dat het zo opkomt, weer afzakt, weer opvlamt. Heeft ook zo zijn eigen proces. Het komt en het gaat. Het is ook niet iets wat altijd blijft. En ook identificatie met boosheid maakt het ook alleen maar nog weer lastiger. Ik ben boos, enzovoorts. Wat ruimte kan dat geven misschien. Het is ook heel mooi als je herkent wanneer de afkeer afwezig is. En dat vergelijkt de Boeddha met als je herstelt van een lichamelijke ziekte. Je merkt, misschien heb je griep gehad deze winter of dit voorjaar. Als je dan merkt dat het weer voorbij gaat en dat je weer op krachten komt. Dat is eigenlijk... Waarmee je vergelijkt als de afkeer afwezig is, is die ook weer ruim is. En eigenlijk bij al die hindernissen is het opmerkzaam zijn is een sleutel, de opmerkzaamheid. Daarmee kun je herkennen of de hindernis aan of afwezig is. En daarbij in die opmerkzaamheid zit ook heel veel mildheid. Je hoeft onszelf niet te veroordelen. Het is gewoon, er is een hindernis die komt en die gaat. Eigenlijk zo simpel. Maar het ervaren van de hindernissen is toch vaak wel. Het kan heel groot zijn. Heel hard binnenkomen. Daarvoor is ook mildheid, metta, heel passend.